benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Oekraïne? Gevecht om de begroting? Nou, daar ging het de afgelopen dagen in Amerika echt niet over. Het echte verhaal kwam uit Hollywood.
I'm out here! Uh-oh, Richard! Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me.
Keep my wife's name out your fucking mouth!
Wow, dude!
Yes.
It was a G.I. Jane jump.
Keep my wife's name out your fucking mouth!
I'm going to, okay?
Acteur Will Smith, die op de Oscaravond zo woest werd op presentator Chris Rock vanwege een grap over zijn vrouw, dat hij het podium opliep en Rock keihard met de vlakke hand in het gezicht versloeg. Hoe zullen we het zeggen? Het verhaal sloeg in als een bom. En een rel verdient een nabeschouwing. Gaan we doen. Over rellen gesproken, waar zijn Donald Trump's dagboek en telefoonlog van 6 januari 2020, de dag van de bestorming van het Capitool? 7 uur en 37 minuten aan materiaal is zoek. En de vrouw van Clarence Thomas, het langst zittende lid van het Hooggerechtshof, is ontmaskerd als een fanatieke Trumpist en activist in de Stop the Steal-beweging. Wat betekent dat voor haar man? En natuurlijk luisteraarsvragen. Dit is aflevering 122 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de BNR-studio, met een Amerika-podcast beker koffie voor me. En je weet het inmiddels, zo'n beker kun je winnen. De Amerika-podcast heeft zijn eigen bekercompetitie. Jan is nog steeds met vakantie en we gaan nog een weekje door met ons beproefde nepotistische alternatief.
Ja, dat ben ik, David Hammelburg, in Studio Hammelburg in New York. Het schijnt vandaag mooi weer te worden, maar het is nu 7 uur 's ochtends. Dus ik zit met koude handen om mijn warme bek koffie, een normale beker trouwens, want de podcast koffie heb ik zelf nog niet verdiend. Hopelijk komt dat een van deze dagen.
Ja.
Dus leuk om dit weer even samen te doen.
Ja, eigenlijk moet jij hem winnen of heb je er recht op? Daar gaan we nog eens even over discussiëren.
Ja, nee, ik moet toch wel de vragen stellen.
Ja, en over weer gesproken, wij nemen dit op donderdag in de loop van de middag. Er wordt hier een enorm pak sneeuw verwacht. Het is maar dat je weet, dus over koud gesproken.
Dat is mooi om te horen. Hier was het de afgelopen paar dagen tussen de 0 en min 10, om je een idee te geven.
Zo.
En vandaag wordt het 18 graden.
Zo, oké.
Okay. Ja, dus wij ook hier hebben weer 4 seizoens in één dag.
Ja. Oké, okay. Hey, ja. We gaan naar de Oscars. Een woedende Will Smith die het podium opliep en presentator Chris Rock keihard in het gezicht sloeg omdat hij zijn vrouw had beledigd. Zijn vrouw, Jada Pinkett, is kaal en daar ging de grap over.
Ik zal je wat vertellen. Toen ik dat hoorde, dacht ik, nou ja, oké, leuk incident. Dat kan gebeuren. Maar je zei, het is nu een donderdag. Dit is op zondagavond gebeurd. Het gaat eigenlijk ergens nergens anders meer over. Als je CNN aankijkt, aanzet, dan zie je Oscar Entertainment soort journalisten die daar nog steeds verslag over doen. Wie, wat, waar, wel. En hoe was het echt, was het niet echt, wat zijn de reacties? laat ik het zo zeggen. Het nieuws wordt af en toe onderbroken met iets uit Oekraïne. Maar ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. En dat varieert van sterren met de mening die je dan op Instagram wat zetten. En die worden outgejoeld door mensen die daar dan weer commentaar om geven. Ik zag zelfs een sportjournalist verslag doen over de vuistslag. Er waren mensen aanwezig in die Oscars die getraumatiseerd zijn, zeggen ze, van dit incident. Het is echt, het is ongelooflijk. Maar goed, ja, het ging.
Even terug naar de basis, hè, want het ging natuurlijk. Het had een aanleiding.
Het had zeker een aanleiding. En die grap over die kaalheid was het gevolg van een auto-immuunziekte, alopecia. Grappen maken over een ziekte is niet chic, maar Chris Rock zei dat hij daar niet van wist. Natuurlijk een vreselijk moment. Geweld was in de 93 voorgaande aflevering van de Academy Awards natuurlijk nog nooit voorgekomen. Wat interessant is, zijn de reacties. Want Will Smith kreeg een verzoek van de Academy om weg te gaan. Dat heeft hij geweigerd. Hij kwam dus zelf opdagen om zijn Oscar in ontvangst te nemen.
Ja, dat was daarna. Hij bleek zelf een Oscar te hebben gewonnen.
Ja, nee, maar dat was daarna. In de zaal, dus het publiek stond pal achter Will Smith. Maar goed, het bestuur van de Academy of Motion Pictures, die denkt daar natuurlijk anders over. Daar is nog niet het laatste over gezegd. Ze zijn heel streng, vooral over gedrag, geweld en respect. Dus we hebben het laatste daar nog niet over gehoord. Wel een discussie onder Zwart Amerika. De mensen die zeggen dat dit, ja, als zwarte man om dan meteen te gaan verstompen en slaan, dat averechts werk voor werkt.
Als voorbeeld,
precies. Ja. Vrouwen die zeggen dat Jada Pinkett ook voor zichzelf had kunnen uitkomen. Ik bedoel, het leidt tot allerlei discussies. Tot diep in het stof en diep in het zadel, waar je eigenlijk niet bij stilstaat.
Maar kun je zeggen dat Will Smith heeft inmiddels twee keer excuses aangeboden. Eén keer meteen al, maar toen niet aan Chris Rock. Daarna heeft hij het nog een keer gedaan. Wel aan Chris Rock. Is dat niet voldoende? Ik bedoel, je zegt, de discussie gaat dan over of zoiets kan of niet kan. Of je dan een voorbeeldfunctie hebt. Of die vrouw er zelf niet voor zichzelf had kunnen opkomen. Allerlei dingen. Maar laten we zeggen, heeft Will Smith ook steun?
Will Smith heeft zeker steun. Ze hebben allebei steun. En dat is het bizarre van het verhaal. Ze waren allebei fout en ze hebben allebei steun. Er komt waarschijnlijk geen rechtszaak, want Chris Rock heeft geen aangifte gedaan bij de LAPD. Een zaal vol getuigen plus iets van 20 miljoen kijkers. Dus
dan heb je geen aangifte nodig, lijkt mij.
Nee, maar de discussie die gaat voort. En nogmaals, ik heb weinig zoiets meegemaakt.
Dat zo'n verhaal zo groot
nieuws. Het nieuws uit Oekraïne heeft overklast. Ik zag steeds te denken, komt er iets wat 24 uur CNN uit Oekraïne weghaalt? En het antwoord is dus ja. Even een tussenvraag. Heeft dit, natuurlijk was het nieuws in Nederland, maar heeft dit ook zo'n rol gespeeld daar?
Nee, het was groot nieuws. Het zat ook bijvoorbeeld in RTL Nieuws en het zat in het NOS-journaal. En het is natuurlijk bij ons op de zender is er ook uitvoerig over gesproken. Maar als een relletje. En na een dag was dat, of dag of twee dagen, was dat wel weer over. En er stonden een paar stukjes in de kranten over dit soort dingen. De positie van zwarte acteurs en rolmodellen. Ja. Dus dat hebben we ook wel gehad. Maar ik zou zeggen, een mini variant van wat jij vertelt. Want hier gaat het echt vrijwel uitsluitend over Oekraïne. Vooral ook omdat Zelensky, die heeft net het Nederlands parlement toegesproken. Nou, dat heeft echt veel meer aandacht.
Ik las het over Rotterdam, hè? Jullie Rotterdam. Hij doet het heel slim, hè? Hij sprak ook hier het congres aan met Martin Luther King en dingen die.
En 9-11.
Amerikaanse volk zeer aanspreekt. Dus per land doet
heeft hij
dat.
Per land heeft hij een thema, ja. Inmiddels al 15 of 16 toespraken, ja.
Ja. Maar goed, even terug. Nog steeds is Oekraïne het grootste nieuws. En dan komt Chris Rock en Will Smith. Ik vind het fascinerend.
Hoe de media er zo op blijven doorgaan. Oké, dan naar een verhaal dat Hollywood best zou kunnen inspireren.
Ja.
Er ontbreken 7 uur en 37 minuten aan een logboek. en de telefoonlogs van Donald Trump op 6 januari 2020... de dag van de bestorming van het Capitool. Van 11 uur 17, dus 17 minuten over 11 's morgens... tot 6 minuten voor 7 's avonds is alles weg. Dat is dus vlak voordat hij zijn Stop the Steal toespraak zou houden... en de daarop volgende bestorming van het Capitool. Alles daarvoor en daarna is er. En de onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden had om alle notities in logs gevraagd. Trump probeerde dat tegen te houden, want hij redeneerde dat het materiaal onder zijn, wat dan heet, executive privilege viel. Want op 6 januari was hij nog president en hij had dus recht om documenten als vertrouwelijk te bestempelen. En ze kwamen ook als vertrouwelijke documenten in het Nationaal Archief. Maar Biden heeft toen de ongebruikelijke stap gezet om die vertrouwelijkheid van zijn voorganger op te heffen. En het Hoge Rechtshof stelde Trump in het ongelijk en dus mocht het dossier naar de onderzoekscommissie.
Ja, alleen het belangrijkste ontbreekt, ik zeg het, ik noem het ook, een hele Boeing 737. Namelijk 7 uur en 37 minuten waar het echt om gaat. Wat deed de president? Met wie belde hij? Wie stuurde hem sms-berichten? Voor 17 minuten over 11 sprak hij met communicatiespecialist Steve Bannon, die hem adviseerde vicepresident Pence te dwingen de overwinning van Biden in het congres af te keuren. We weten allemaal dat dat niet wettelijk is, maar dat het een vaag iets zou kunnen zijn wat hij had kunnen doen misschien. Maar goed, hij belde ook met zijn advocaat, voormalige New York burgemeester Rudy Giuliani. En met Pence zelf. En daarin zei Pence dat hij nog het recht en nog de mogelijkheid had om de verkiezingsuitslag te veranderen. Dat had hij dan weer van zijn adviseurs. Dat wist hij ook niet echt zelf, maar goed. En dan van 17 minuten over 11 uur helemaal niks. Het verhaal werd onthuld door CNN en CBS en bij de Washington Post door niemand minder dan de grootmeester van de onderzoekjournalistiek, Bob Woodward. Een van de mannen van Watergate. En nog net geen 80.
Ja, geweldig, hè? Dat hij daar nog steeds de ene onthulling naar de andere doet.
Het is heerlijk, hè? Ja,
het zijn
ook nodig.
Ja, nou, ja, zeker. Ja, dat is heel belangrijk werk. Het zijn totaal andere zaken, maar je kunt toch niet de vergelijking met Watergate kun je uit de weg, hè? Want dat draaide om een heleboel dingen, maar ook om bandjes die president Nixon maakte van al zijn gesprekken op zijn kantoor, hè, in de Ovale Kamer. En die bandjes die wilde die niet afstaan. En daar is toen ook de rechter aan te pas gekomen. En die zei, die moet je afstaan, want die bandjes zijn niet van jou, maar van het volk. En toen bleek dat van één dag, 20 juni 1972... 18,5 minuut opname ontbraken. En die waren duidelijk gewist.
Ja, en dat was door Rosemary Woods. Dat was de secretaresse van Nixon. En die verdedigde zich met het verhaal dat ze alle banden afluisterde voor het archief. Ze bediende de bandrecorder met een voetpedaal. Ik moet denken aan een soort piano.
Ja, dat had je vroeger, dat klopte. Dat hadden secretaresses allemaal. Want dan kon je voor- en achteruit spoelen en opnemen en afluisteren enzovoort. Ja.
Toen ging de telefoon, zei ze, die ze aannam en zette met haar voet de band op pauze. Alleen was het niet pauze, maar wissen. De federale rechter in de Watergate-zaak, John Sirica, geloofde daar natuurlijk geen bal van, want volgens audiotechnici ging het om 5 achtereenvolgende stukken die apart waren gewist. Hoe dan ook, Nixon hing politiek al aan zijn nagelriemen, maar door die missende 18,5 minuten stortte hij in de afgrond. En ik weet niet of je dat nog weet, maar niemand wist van die banden. Hè? Wie was het ook alweer die dat bekend maakte dat die banden bestonden? Want zonder die banden had Nixon het misschien wel overleefd.
Ja, dat weet ik niet meer helemaal zeker, maar
het kwam naar aanleiding van de hele Watergate-onderzoek dat opeens bestaan die banden. Ja. En dat was toch een beetje het begin van het eind.
En hij was helemaal niet de eerste die dat deed, want Johnson had dat ook gedaan. En Roosevelt maakte al opname van gesprekken in zijn kantoor. Dus het middel was helemaal niet raar. En het was ook niet eens kwaad bedoeld. Het was... Nixon had het idee van, ik ga ooit mijn memoires schrijven... en dan heb ik al van alles bandjes, dat is makkelijk.
Dus dat... Sterker nog, als iemand ooit naar de LBJ Library gaat in Austin, Texas... dat kan ik zeer, zeer, zeer aanbevelen. Prachtig museum, heel goed en zorgvuldig in elkaar gezet. Dan kan je die bandjes horen door de het museum heen kan je steeds op verschillende bandjes drukken over pakweg een onderwerp over Zuidoost-Azië of over mensenrechten. Hoe je hem in de ovale kamer. Dus het heeft nog steeds nut.
Ja, ja. Oké, het leidt tot een hele belangrijke vraag over die missende aantekeningen. Dus die 7 uur en 37 minuten van Trump. Heeft Trump een strafbaar feit gepleegd?
Nou ja, Woodward komt met een aantal opties. Trump gebruikte meerdere telefoons, dus daar kan iets fout zijn gegaan. Of hij gebruikte een toestel van iemand anders. Of, wat in thrillers altijd burners worden genoemd, simpele telefoons met beltegoed, die je na 1 of 2 gesprekken kan weggooien. Trump zegt trouwens zelf dat hij nog nooit van een burner had gehoord. Dus dat kan ook best.
Dat geloof ik ook wel. Het zou best kunnen, hoor. Ja, ja.
Ja, maar wat het ingewikkeld maakt is dat ook alle gesprekken via de centrale van het Witte Huis in het telefoonlog ontbreken. Dus het kan bijna niet anders of er is mee geknoeid. Sterker nog, er is nu meer bewijs dat er een paar van die telefoongesprekken wel in het log staan en achteraf zijn gewist uit het log. Die ontbreken dus. Dus het kan bijna niet anders dat er mee is gesjoemeld.
Ja.
Maar door wie? En is het strafbaar? De deskundigen zeggen, het is een strijd met de wet, maar waarschijnlijk niet strafbaar. In elk geval is het een hele klus om te bewijzen dat Trump zelf hier persoonlijk achter zat.
Ja.
Kijk, je kan hem aanpakken als er bewijs is dat hij het zelf heeft gedaan. Maar ja, probeer dat maar eens te bewijzen.
Nou, of opdracht heeft gegeven, dat zou ook al wat zijn.
Ja, nogmaals, er is een wet voor, maar er is geen duidelijkheid over over een straf. Dus zoals vaak met Trump, het blijkt dat hij hiermee wegkomt.
Ja.
Dat is typisch Trumpiaans.
Ja, ja. Lastig voor de onderzoekscommissie, want die heeft haast. Want iedereen verwacht dat bij de tussentijdse verkiezingen in november, komende november, de Republikeinen gaan winnen. Dus die hebben dan de meerderheid in het huis. En ja, dan het eerste wat ze dan doen is natuurlijk het opheffen van die commissie zodra het nieuwe parlement in januari is geïnstalleerd.
Ja, ja, je zou kunnen zeggen dat de kiezer bepaalt of de hele Stop the Steal-episode en de bestorming van het Capitool in de doofpot gaat. Dus je hebt volkomen gelijk. Voor november moet het allemaal een klare zaak zijn. Anders is het over en uit.
Ja. En Trump die gaat dan helemaal volgens zijn eigen stijl in de tegenaanval. En wel op een hele aparte manier. Dat vonden we allemaal, mag ik wel zeggen. Hij vraagt Vladimir Poetin om hulp bij het zoeken naar bewijs tegen Hunter Biden, de zoon van de president. Lees ik dat nou goed? Midden in een oorlog?
Ja, dat lees je goed. Ja.
Midden in een oorlog over een oude zaak praten met een man die zijn eigen land als aartsvijand ziet.
Zelfs republikeinen zeggen dat dit op zijn minst merkwaardig is, dat je met de vijand gaat praten over je eigen zaken. Maar ja, dat is ook een typisch Trump-verhaal. En over verhalen gesproken, hij komt ook met een oud verhaal dat hij levend wil houden, hè? Die Hunter Biden. Dat is toch een beetje de schietschijf van de Trumpisten. Want zij zijn ervan overtuigd dat de vader en zoon Biden hun zakken hebben gevuld met illegale deals in Rusland en Oekraïne. Vandaar dat Trump nu Poetins hulp vraagt. De beschuldiging bij Trumps eerste impeachment was dat hij Zelensky dreigde militaire steun aan Oekraïne te stoppen. En vooral die javelins, hè.
Ja.
Als hij geen onderzoek zou doen naar de Bidens, nu richt hij zijn pijlen dus op Poetin. Met het stokoude verhaal dat Hunter en Joe Biden $3,5 miljoen zouden hebben gekregen van de weduwe van een oud-burgemeester van Moskou. En of Poetin maar even snel alle informatie die hij over de Bidens heeft wil vrijgeven.
Why did the mayor of Moscow's wife give the Bidens, both of them, $3.5 million. That's a lot of money. She gave him $3.5 million. So now I would think Putin would know the answer to that. I think he should release it. I think we should know that answer.
Ja, dus komt er met het Biden-dossier Vladimir inderdaad midden in een oorlog. Je kan het zo gek niet verzinnen.
Nee, maar zelfs onder zijn trouwe aanhang kwam kritiek. Niet eens zozeer over die kwestie zelf, want daar loopt ook een officieel onderzoek naar, een gerechtelijk onderzoek, dus dat horen we vroeg of laat wel. Maar onder een hoop republikeinen die het als een soort hoogverraad zien om op zo'n moment met je aartsvijand te gaan praten. Dus dat was niet zo'n handige, vond ik.
Nee, en bovendien staan zowel de republikeinen en democraten eigenlijk wel achter de Oekraïne en Zelensky en tegen Poetin. Dus het komt inderdaad een beetje vreemd over met een toch wel een vieze geur. Maar goed, Trumps aanhang blijft sterk. Neem bijvoorbeeld het verhaal over Ginny Thomas, hè, dat is de vrouw van Clarence Thomas, het langst zittende lid van het Hoge Gerechtshof. Ze blijkt zeer actief te zijn geweest in de Stop the Steal-beweging. Ze is ervan overtuigd, ze is een overtuigde Trumpist en geloofde dat Biden de verkiezingen echt had gestolen. En daarover had de New York Times al uitgebreid bericht. Maar nu heeft de onderzoekscommissie een hele reeks tekstberichten in handen van Ginny aan Mark Meadows. Dat was Trumps chefstaf. Waarin ze blijft hameren op een plan om de verkiezingen ongeldig te verklaren.
Ja, dus Ginny Meadows, de vrouw van het langst...
Ginny Thomas, hè?
Ginny Thomas, het langst dienende... De vrouw van de langst dienende rechter in het Hoge Rechtshof, die is dus heel actief in die beweging. Maar ze is niet de enige. Er zijn miljoenen Amerikanen die denken dat het anders zat. Dus zij heeft toch ook het recht om te zeggen wat ze wil?
Natuurlijk heeft zij het recht. Ze heeft ook het recht om te denken dat de aarde plat is. Maar de vraag is of ze haar activiteiten met haar man heeft besproken. En of ergens uit blijkt dat het oudste lid van het Hoge Rechtshof haar opvattingen deelt. Dat hij een overtuigde republikein is. En daarom droeg Bush 1 hem ooit voor. Maar ook als hij activistisch is, zou dat een strijd zijn met zijn functie. Hè? En er zijn al commentaren die aandringen op een impeachment. En de reden is altijd natuurlijk dat iemand van het Hoge Gerechtshof onafhankelijk moet zijn. Ja, ze worden gekozen door een republikein of een democraat. Maar alles moet je onafhankelijk oppakken. Dus als het blijkt dat Thomas wordt geïnfiltreerd door zijn vrouw en dus beslissingen maakt over dit onderwerp in het Hoge Rechtshof, dat kan consequenties hebben.
Ja, goed. Dat is inderdaad, het is verwarrend, omdat die mensen zijn van een partij, maar ze horen onpartijdig te zijn in functie. Er is...
Ja, dat is natuurlijk niet altijd realiteit. Nee, dus... maar dit schreeuwt wel om een soort onderzoek.
Om een onderzoek, ja. Ik heb het even opgezocht. Het is één keer eerder gebeurd dat er een impeachment is ingesteld tegen een lid van het Hoge Rechtshof. Dat was Samuel Chase in 1803. En dat was eigenlijk, leek een beetje hierop. Die werd ervan beschuldigd dat hij partijdig en activistisch was. En hij was federalist, dat was toen een van de politieke partijen. En het Huis van Afgevaardigden beschuldigde hem ervan dat hij de andere partij systematisch zwaardere straffen oplegde dan mensen van zijn eigen partij. Die andere partij heette toen, heel grappig, de Democratisch Republikein. Maar goed, dat was in die tijd, zat die partijpolitiek wat anders in elkaar. Maar hij zou dus... hebben gelet op de politieke kleur van mensen die terecht stonden en waarvan de zaak bij het Hoge Rechtshof kwam. En dat vond het Huis van Afgevaardigden voldoende reden om hem in staat van beschuldiging te stellen. En daarna is het, zoals dat hoort, met een impeachment naar de Senaat gegaan. En die heeft hem vrijgesproken. Dus uiteindelijk is er nog nooit een lid van het Hoge Rechtshof afgezet. Trouwens, er is ook nog nooit een president afgezet. Er zijn wel heel veel pogingen gedaan, maar is nog nooit gelukt.
Nee, even frappant. We hadden het al eerder over dat die de log van 6 januari uiteindelijk vrij is gegeven. Hè? Dat was een beslissing van het Hoge Rechtshof. En wat was de stem? 8-1. En wie was de enige die tegenstemde?
Clarence Thomas.
Dat was Clarence Thomas.
Ja.
Ja, nogmaals.
Ja. Dat klinkt.
Men stelt wel de juiste vragen.
Dat vind ik ook. En als inderdaad. Ja, God, die mensen zijn heel lang getrouwd. En het staat bekend als een heel goed huwelijk. Dus je kan je bijna niet voorstellen dat Ginny en Clarence dit soort zaken niet aan de eettafel of. In bed. Besproken. Kan bijna niet anders.
En het kwam allemaal naar voren omdat Mark Meadows, de oud-chefstaf, dus wel heeft meegewerkt aan die onderzoekscommissie. En al zijn elektronische communicatie van die 6 januari heeft vrijgegeven. Daar kwam dat uit.
Ja, dus je kunt op zijn oude sms- en WhatsApp-berichtjes zien wie hem berichten hebben gestuurd.
Ja. En Thomas kwam hier dus uit met de urgente boodschap.
Ja.
Om er alles aan te doen om de verkiezingen ongeldig te verklaren. Als je dat hardop zegt, dan is dat toch. Ja, het blijft even vreemd. En het is toch zo ondemocratisch als je maar kan denken in het land van de uitvinder van de democratie. En kennelijk. Speelt macht dus een grotere rol dan rechtvaardigheid en democratie?
Ja, dat kan, maar er is toch helemaal geen bewijs. In de eerste plaats, ik blijf zeggen, zij mag zeggen en denken wat ze wil. Alleen de vraag is welke rol haar man in deze kwestie speelt. En hoe de, ja, ik weet niet, hij is volgens mij op het ogenblik ziek, dus er zal niet zoveel gebeuren. Maar de vraag is of hij ooit zich daarover moet verantwoorden. Zou me niks verbazen.
Nee, want Mitch McConnell heeft al gezegd in het openbaar in het Senaat. Dit is weer een typische poging van links politiek om een gerenommeerde man af te zetten. Het gaat helemaal nergens om. Ik zal je sterker vertellen, als hij die berichten had gestuurd. Volgens mij zou dat toch nog niks veranderen. Ik doe dat steeds weer denken aan Trump, die zo'n jaartje of 5 geleden zei dat hij met een pistool of een geweer mensen kan doodschieten op Fifth Avenue en niemand zou aan hem komen. En hoe meer ik aan die statement denk, hoe meer ik denk dat hij gewoon gelijk heeft.
Ja, het zou maar kunnen, ja. Nou goed, het is een spannende affaire.
Ja, maar goed. Zullen we eens naar de luisteraars vragen? Wat heb je eigenlijk allemaal uit de post of WhatsApp of uit de toaster gehaald deze week?
Ja, want je kunt ook vragen inspreken of als tekstboodschap sturen naar de Amerika Podcast WhatsApp. Het nummer is 06-28-13-50-20. Ja, hier komt eentje die is helaas naamloos. Met veel interesse luister ik regelmatig naar de podcast. De volgende vraag zou ik willen stellen. Het is voer voor complotdenkers en allerlei anti-Amerikaanse bewegingen. De New World Order. Door verschillende Amerikaanse presidenten is die zin gebruikt in het verleden. Heel recent zei Biden hetzelfde. En mijn vraag is, wat is eigenlijk die New World Order? Waar komt dat vandaan? En waar komt ook de behoefte vandaan om zo'n New World Order te willen? Nou, en dan dank en succes met de podcast. Helaas geen naam, maar wel een goede vraag, vind je niet?
Ik vind het een prima vraag. Jij eerst?
Ja hoor, het is niet alleen in Amerika. Je hoort bijvoorbeeld in om het heel dicht bij huis te houden, de Nederlandse verkiezingsstrijd, die ging ook over de nieuwe stijl die er moest komen. En de grotere afstand tussen kabinet en parlement. En het nieuwe elan wat er moest komen. Er is een hele discussie geweest en die loopt eigenlijk nog steeds. En de vraag is of in dat nieuwe kabinet daar iets van terug is te vinden. Misschien wel, maar hoe dan ook. De New World Order is dan een wat uitgebreider idee. En dat betekent dat je kijkt naar hoe de macht in de wereld is verdeeld en hoe democratieën daarmee omgaan. Dat is ongeveer zoals ik het lees.
Ja, vanuit Amerikaans perspectief heeft volgens mij elke president dat geroepen sinds... Ja, ik zou zeggen sinds de Reagan-tijdperk. Dat was logisch, want dat was dan tijdens het einde van de Sovjet-Unie. Natuurlijk is er dan een nieuwe wereldorde. Met Bush was dat na de Golfoorlog ook weer een nieuwe wereldoorlog. En ga zo door de recente geschiedenis maar door. Ja, maar het lijkt alsof elke president de knop wil omschakelen. Niet alleen om zijn eigen voetdruk neer te zetten, maar ook om een nieuwe rang te geven aan wat Amerika wil bereiken en wat Amerika wil doen. Dus het gaat, naar mijn idee, voornamelijk vanuit het Amerikaanse perspectief over hoe zij over de wereld denken.
Ja.
Trump was heel makkelijk. Amerika eerst en de rest kan oprotten.
Ja.
Biden is ook vrij makkelijk, want hij staat voor weinig, behalve dat het alles wat Trump heeft gedaan ongedaan moet maken. Dus op deze manier kan je elke 4 jaar aan een nieuwe wereldoorlog... Freudiaanse slip.
Ja,
maar het betekent natuurlijk een nieuwe... Ja, een nieuwe garde in hoe nu verder.
Ja. Maar goed, het is ook niet van deze... Je had bijvoorbeeld een hele beroemde was FDR, Franklin Roosevelt... die werkelijk de complete Amerikaanse samenleving heeft veranderd... en gedemocratiseerd en eerlijk gezegd ook veel progressiever heeft gemaakt. Maar ook uiteindelijk toen die in de Tweede Wereldoorlog werd getrokken... daar ook een magistrale rol in heeft gespeeld. Dus dat is wel iemand die heel duidelijk... en die heeft dan ook vergaderd met Stalin en Churchill... letterlijk over het indelen van de wereld. Hè. Dat wordt dan ook vaak daaronder gerekend. Dus je ziet, er zijn wel meer... mensen geweest die in die sfeer dachten. Reagan is ook een prachtig voorbeeld. Die toch heeft gevochten om het beëindigen van het communisme en de Oost-Europese invloed. En dat is hem in samenwerking met Gorbachev, of misschien moet je zeggen andersom, maar dat is die twee dan toch gelukt. Ook dat was iets van een nieuwe wereldorde die ze.
Ja. Ja. Nee, maar dat, ik denk dat elke president hoopt op een grote verandering zoals je net noemde. Goed, FDR was natuurlijk een uitzondering, want dat was een totaal nieuwe wereldorde. Maar ik denk dat elke president toch een beetje hoopt dat hun naam de geschiedenisboeken ingaat. Als de veranderaar, hè, dat was toen en dit is nu.
Ja, dat is natuurlijk
Dat lukt niet al te veel, want gelukkig zijn er niet al te vaak van die gigantische grote incidenten waarin de wereld echt verandert.
Nee.
Gelukkig maar.
Gelukkig maar.
We willen toch allemaal stabiliteit zien.
Zo is het. Oké, we gaan even naar een audiovraag, oké?
Ja, goed.
Beste Bernard en Jan, hier Peter uit de Hoekse Waard. Ik las op de website historiek.net het volgende. Na de moord op president Kennedy legde de nieuwe president Johnson om 2:38 in de nacht in de Air Force One en in bijzijn van Kennedy's getraumatiseerde weduwe Jackie de eed af. Mijn vraag, waarom was de beëdiging van Johnson in het vliegtuig?
Ja. Peter van Walsem.
Ik heb hem even opgezocht. Ik vond het een uitstekende vraag. Het was niet 2:38 s'nachts. Het was lokale tijd 2:38 in de middag. Wat er is gebeurd is toen Kennedy dood was verklaard... kwam er een enorme hijsa van de Secret Service... om de familie van Johnson... te beschermen. Hij had 2 volwassen dochters die ergens in het land ronddiepen. Die moesten worden beschermd en beveiligd. Jackie Kennedy die stond erop dat de kist en het lijk van Kennedy aan boord was van Air Force One om terug te vliegen naar Washington. Dat was nog een hele heisa, omdat het Parkland ziekenhuis in Dallas dat het lichaam niet vrij wou geven omdat ze eerst een autopsie wilde doen. Er was dus een ja, gigantisch achter de schermen. Over gevecht over hoe en verder en hoe en met wie enzovoort. En uiteindelijk hebben ze het voor het vliegtuig Air Force One gekozen, omdat dat destijds nog dé plek in Amerika was, dat vliegtuig, met de beste communicatie. Dus toen kon Johnson gewoon communiceren met het Witte Huis, met Defensie, met wie die ook wilde. En dat, in die tijd was er nog geen mobiele telefoon, dus ja, doe dat via een telefooncentrale ergens. Dus iedereen had toen besloten dat Air Force One niet alleen de beste middelen was voor communicatie, maar ook de veiligste plek voor de nieuwe president. Zijn eed werd afgelegd door een rechter uit Dallas, en dat was een boezemvriendin van LBJ zelf. En er waren toen 15 mensen aan boord. En daar is ook die beroemde foto genomen met Johnson, die de eed legt naast Jackie Kennedy en naast Lady Bird Johnson.
Ja. Jackie also Kennedy in dat prachtige Chanel-pak, me helemaal onder het bloed nog. Ja.
Ja, dat roze Chanel-pak dat ze tot die avond in Washington niet uit heeft gedaan. Ja. De fotograaf vroeg trouwens zelf of ze het in die volgorde ook op de foto wilde hebben. Dat vond hij destijds wel een goed fotomoment. En daar had hij volgens mij wel gelijk in. Ja. En uitstekende vraag, maar Kennedy is doodverklaard net ietsje na 1 lokale tijd in Dallas. Dus ja, 1,5 uur later is niet zo vreselijk lang na
Want bovendien,
dat die eet is gelegd.
Het land moet een president hebben. En dat moet zo snel mogelijk.
Een president hebben. Hij was dus al, zodra Kennedy dood was verklaard, was hij eigenlijk al president.
Ja.
Maar zonder eet is het nog niet officieel.
Nee. Maar goed, oké. Okay. Leuke vraag, dankjewel. En dan krijg ik er eentje, en daar staat onder anoniem. En ik zeg, ja, dat mag, maar we doen dat eigenlijk liever niet. Ik zal het toch voorleven, het is een keurige vraag, alleen... Ja, jammer dat deze anonymus zijn of haar naam niet wil geven. Naar aanleiding van de laatste vraag in de Amerika-podcast, de volgende vraag: waarom schenkt de EU niet een stukje grond, een eilandje of zo, binnen de NAVO-grenzen aan Oekraïne, bijvoorbeeld in Polen? Dan kan Oekraïne vanaf eigen grondgebied straaljagers laten opstijgen, terwijl dat stukje grond niet bereikbaar is voor de Russen. Immers, het is omsloten door NAVO-grondgebied. Had dit niet al veel eerder moeten gebeuren, en is het niet logisch om andere bevriende naties ook dergelijke stukjes grond aan te geven? Geestig bedacht, zou ik zeggen. Is natuurlijk totaal onuitvoerbaar. Want je kunt, laten we het even simpel houden. Dus in de staat New York, waar jij op dit moment zit, niet zeggen, weet je wat, er is ten noorden van de staat zijn er een paar provincies, Westchester bijvoorbeeld. Laten we dat nou aan Oekraïne schenken. Oh ja, en de mensen die daar wonen dan, en de mensen die altijd dachten dat ze daar staatsburger waren en met dollars konden betalen, en gaan ze maar door. Dus een beetje lastig uitvoerbaar.
Ja, en als voorbeeld ook Polen. Dan, ja. Hoe vaak is Polen al niet geen Polen geweest voor dit soort...
Ja, dat is waar. Maar goed, Polen zou
maar,
dan...
Maar goed, ook... Ja. Ik wil zeggen, als je een stukje grond hebt en daar vlieg je eigen straaljagers over, dat is mooi. Maar volgens mij gaat het toch steeds over het Oekraïense grondgebied boven Oekraïne. Dus als je dan met datzelfde straaljagertje boven Oekraïne komt, dan zit je volgens mij nog steeds in diezelfde oorlog. Of heb ik dat fout?
Nou, nee. Nou, dat kan. Maar in elk geval, het gaat erom dat je wil een treffen voorkomen van een NAVO... een gevechtseenheid, kan een vliegtuig zijn, met een Russisch vliegtuig. Dat is ook de reden waarom de NAVO niet aan die no-fly zone wil beginnen. Maar goed, ik vind een originele vraag van deze...
Even één tussenvraag dan. Er zijn een aantal raketten gekomen op vlakbij de grens van Polen. Ik geloof zo'n 12 kilometer afstand. Dat was vorige week of de week daarvoor. Wat gebeurt er als er een raket op Pools gebied komt?
Dan zijn de rapen gaar.
Dat, ja, maar dat... ook als het een ongeluk is. Ik bedoel, pakweg, dat ding had 30 kilometer ten zuiden moeten komen... en hij viel op Pools grensgebied. Nou, dan... Is dat dan onmiddellijk, zonder enige kijf, is dat dan artikel 5?
Nou, of, nee, daar moet altijd de eerste over worden overlegd. Hè? Dus artikel 5 wordt niet automatisch ingeroepen. Daar zou een discussie over komen. En waarschijnlijk zou die precies lopen zoals jij zegt... Dan zouden sommige landen zeggen, ja, dit is duidelijk wat ze zeggen, zeggen ze. Maar dit is een aanval op NAVO-grondgebied. Dus dit is typisch een artikel 5-procedure. En de ander zou zeggen, ja goed, maar het was een vergissing. En de Russen hebben inmiddels ook gezegd dat het een vergissing was. Ik noem maar wat, hè. Dus ja, je kan er alle kanten mee op. Weet ik niet. Maar
Dat
ja, en bovendien dat bombardement daar bij de grens, dat was ook wel, dat was een precisiebombardement. Dat ging om een aantal olieopslagplaatsen en volgens mij ook iets van een landingsbaan. En het heeft natuurlijk te maken met de invoer door Oekraïne van al die wapens uit het westen. Want die komen in die buurt de grens over. Dus ik denk dat.
Ja, die komen vooral uit Polen en Roemenië, volgens mij.
Nou, ja, dat kan. Maar goed, in afval daar bij de Poolse grens is een belangrijk transitopunt, ook voor vluchtelingen, de andere kant uit dus. Maar ja, ik kan me voorstellen, de Russen dachten, we hebben gewoon strategische redenen om dat te blokkeren. Oké, ik heb... even kijken. Ja, ik ga even naar een audiovraag. En die komt van Tjeerd de Boer uit Zwolle.
Dag Bernard, Jan en ook David. Tenminste, ik luister net naar podcast 121. Leuk om jouw stem uit New York te horen met alle commentaren van de Amerika-podcast. Toen ik laatst richting Duitsland ging over de A7... kwam ik nog langs het plaatsje Hammelburg. Nou, dat is jullie vast bekend. En een zijstapje. Is dat familie of is er ergens een verband tussen de Hammelburgjes en die plaats? Mijn vraag... Voor Jan. Jan, jij was bij de Reagan Library in La La Land, zoals jullie dat noemen. Nou ga ik zelf tussen april en mei ook naar Los Angeles en San Francisco. En heb wel wat tijd om daar wat andere dingen te zien. Zijn er dingen die jij had willen bezoeken, waarvan je zegt, oh, dan moet je zeker eens gaan kijken als je dat leuk vindt. Dankjewel en ik hoor het graag. En ja, ik ga die mok dus kopen daar, dat heb ik mij voorgenomen. Maar die andere is ook zeker welkom. Dank je.
Ja, heel leuk. Ja, die hebben we erin gezet. Het is wel een vraag aan Jan. Maar ik denk dat hij niet beledigd is als jij hem beantwoordt. Want jij bent ook in die Reagan Library geweest.
De Reagan Library is...
En Jan heeft overigens, ik moet nog even memoreren... toen Jan daar was geweest, had hij voor mij een prachtige... ook een beker meegenomen met het beeldje van de Air Force One. De oude Air Force One erop, die daar staat. En waar hij natuurlijk helemaal enthousiast over was. En jij ook, toen je er destijds was.
Ik ook, want je kan daarin. Hè? Dat is het mooiste van het museum. Die staat daar dus. En je kan gewoon dat vliegtuig binnenlopen. Dan zie je trouwens ook hoe in de jaren 60 en 70... toen dat, en ook begin jaren 80... toen dat die oude 707 werd gevlogen... hoe krakkemikkerig dat allemaal was. Het ziet eruit als nou ja, iets van net na de Tweede Wereldoorlog. Dat gevoel heb je ook. Ja. Maar ja, een groot aanbevelen om daar naartoe te
gaan. Ja, en wat verder, want dat vliegtuig is natuurlijk het belangrijkste ding of het leukste.
Wij zijn allebei dol op het John Paul Getty Museum. Ja. Dat is iets wat je absoluut moet zien. Er zijn twee musea van John Paul Getty. Eentje is een museum zelf. En het andere is zijn huis of zijn villa. Dat ligt aan de Pacific Coast Highway. Dat ligt net ietsje ten noorden van Santa Monica. Daar moet je een afspraak voor maken. Want je kan daar alleen naartoe met de auto. Nou ja, misschien kan dat trouwens ook met Uber. Maar je moet in ieder geval een afspraak maken om daar een kaartje te scoren. En dat was altijd zo al voor COVID. Dus je kan niet zomaar opkomen dagen. Maar de John Paul Getty Museum is voor mij een must. En als je de tijd hebt en je wil een ritje maken... halverwege tussen Los Angeles en San Francisco... in het dorpje San Simeon ligt Hearst Castle... Dat is een absolute must als je in de buurt bent. Jij kan je dat ook nog herinneren. Ik weet niet of we er samen zijn geweest.
Nee, dat geloof ik niet.
Volgens mij wel.
Dat zou kunnen, maar dat is het gekste huis wat ik ooit in mijn leven heb gezien. Dat kan ik zo zeggen, omdat Die Hearst was natuurlijk een hele beroemde uitgever. Hè? Ook de man die is verbeeld in de beroemde speelfilm Citizen Kane. Het was een krantenmagnaat. En Hearst, het bedrijf Hearst als uitgever, bestaat nog steeds. Maar die had een idiote hobby, namelijk het verzamelen van niet gewoon antiek, maar complete gebouwen uit Europa en kastelen en kerken en de inboedels van kerken enzovoort. En dat heeft hij allemaal weer opgebouwd in een hele bizarre vorm in dat Hearst Castle. En hij had zoveel uit Europa besteld dat hij zelfs in Brooklyn in New York een hele straat heeft afgehuurd met pakhuizen, waar het allemaal werd opgeslagen. Dus een bizar ding en grandioos om te zien. En wat het Getty Museum betreft ook nog iets. Volgens mij is het zo dat je bij het reserveren niet een toegangskaartje reserveert, maar een parkeerplaats. Ja, dus als je een parkeerplaats hebt, dan mag je het museum in. Dat vind ik ook een.
Maar goed,
dat is trouwens het rijkste museum ter wereld, hè? Het Getty Museum.
Ja. Het is ongelooflijk. En even terug over Hearst Castle. Wat je daar dan ziet is een mengelmoesje tussen een Egyptische kolommen uit, pakweg 3500 jaar voor Christus. Met een middeleeuwse bank uit een kerk uit Duitsland. Met plastic Heinz ketchup. Matjes op die tafel.
Ja.
Allemaal in dezelfde kamer.
Ja, en dus, hij is
als je de tijd hebt, ga daar naartoe.
Ik vind dat deze meneer Hearst is, vind ik, de enige die in staat is geweest om de grootste kunst ter wereld te veranderen in kitsch.
Ja.
En alleen daarom is het al geweldig om te zien.
Ja.
Oké, we krijgen een vraag van Colin, gefeliciteerd heren. Jullie zijn dit gedachte-experiment door de kiezer gekozen. Oh, dat is tegen Jan en mij. Als gouverneurs van Washington, dat is Jan, en New York, Bernard, welke twee punten pakken jullie als eerste aan? En wat zou echt moeten veranderen in jullie staat? Ik hoor het graag, Colin. En ik doe natuurlijk ook graag mee voor de koffiemok, zegt hij. Nou ja, jij kan niet voor Jan antwoorden, maar dat zullen we Jan nog zelf laten doen.
Nee, bovendien is Washington D.C. geen staat.
Nee, het is een district. Oké. Nou, wat hij zou kunnen veranderen is dat ze er een staat van maken. Hij is niet de eerste die daarom zou. Neem jij maar even de vraag over New York. Welke twee dingen zou jij veranderen als jij gouverneur was van de staat New York?
Het eerste wat me inkomt, waar ik bij kom, is de daklozen in de stad New York. Het is zo hoog dat het bijna niet te tellen is. Als je op een gemiddelde avond kijkt in de opvangcentra en wat er op straat woont, kom je bijna op de 100.000.
Zo.
Ze pakken dat aan, maar ik zeg altijd dat ze alleen maar verbaal dit verhaal aanpakken, zonder dat ze er echt wat aan doen. En om er echt wat aan te doen, moet je een hele hoop geld hebben en bereid zijn om dat uit te geven.
Ja, want die mensen die hebben
op te lossen.
Natuurlijk geestelijke problemen en die moet je behandelen.
Ja. Precies. En als je het echt vraagt aan de mensen die het voor het zeggen hebben, dan zeggen ze, dan moet de hele mentaliteitknop om.
Ja.
En ga dat maar eens proberen.
Oké, wat er nu gebeurt is, ze bieden wel een slaapplaats aan en eten en eerste hulp en zo.
Daar
dat is
onder geen brood van.
Nee. Ja. Oké, nou, en dus heb je nog een punt wat je zou veranderen in de staat New York?
In de staat New York zit ik even heel hard.
Nou, ik heb er wel één. Ik zou dat verschrikkelijke Albany opheffen, de hoofdstad, en dat lekker verhuizen naar New York City.
Ja, maar dan krijg je heel upstate New York tegen.
Ja, dat kan wezen, maar ik vind helemaal niks, het Albany.
Ik zal je wel wat vertellen. Iets wat mij toch wel opvalt in de afgelopen paar weken is zowel de stad als de staat New York heel druk bezig met het verbeteren van de de infrastructuur qua cybersecurity. Ja. Onderwerp waar we het niet vaak over hebben. Maar de knop is om tussen de gouverneur en de burgemeester. Die doen het nu gezamenlijk. En dat is wel knap hoor. Want de grote vrees dat Rusland het infrastructuur binnen Amerika aanvalt met cyber. Dat zijn ze nu aan het oplossen. Dus daar sta ik wel pal achter. Iets wat wij toch wel indruk. Waar ik toch wel onder de indruk van ben. Een onderwerp waar niemand het ooit over heeft, maar moet je me voorstellen. Weinig. voorstellen dat een cyberattack of een hacker. Pakweg de elektriciteitsgrid. Kaapt in en rond de stad New York, ligt de hele stad plat. Zo kan je ook een oorlog winnen. Dus daar zijn ze heel goed en heel druk mee bezig. Wat zou jij hebben over Washington?
Ik zou eens goed kijken naar hoe Washington in elkaar zit. En dat bestaat dan uit het regeringscentrum. Dat is wit en klein. En daaromheen liggen eigenlijk hele vervelende, ik zou zeggen, achterbuurten. Heel veel, en ghetto's. En ik meen dat iets van 80% van de bevolking van Washington zwart is. En het valt mij altijd op hoe weinig dat deel van de stad deelneemt aan het, aan het gouvernementele deel. Dus, het zijn twee compleet gescheiden, eigenlijk aparte, letterlijk aparte samenlevingen. En daar zou ik al mijn energie in steken als ik het daarvoor het zeggen had.
Je weet trouwens waarom Washington D.C. geen staat is. Hè? Dat elke paar jaar.
Er wordt om gevochten.
Dat weer aan te kaarten. Ja, en de grote reden is omdat als het een staat zou worden, betekent dat er twee senatoren bij zouden komen.
Ja.
En omdat Washington D.C. een zeer democratische stad is.
Ja, dan krijg je twee van die enge linkse mensen erbij. Dat moeten we niet hebben. Ja.
Nee, en dan zijn ze nog meer in de minderheid. Dat grote gevecht. Maar in feite is Washington een stad zonder echt representatieve invloed op wat er in Washington gebeurt. Het is eigenlijk een niet-democratisch gedeelte van de Amerikaanse samenleving. Dat is voor mij toch wel onbegrijpelijk. Ja, ze hebben een informele congreslid. Maar die mag niet stemmen.
Nee, die mag niet stemmen. Oké.
Het is een beetje een vreemde boel daar.
Ja, ik doe nog even een audiovraag. En die heeft Wesley erin gezet. En hij nog, ik weet er helemaal zeker of we het goed horen. Is van Marianne of van Maria uit Ede. Hier komt-ie.
Beste Jan en Bernard. Hier een berichtje van Marianne uit Ede. Jullie kunnen natuurlijk ook niet in de glazen bol kijken, maar hoe denken jullie erover dat als dit onder Trump gebeurd zou zijn, de oorlog met Oekraïne, knijpen jullie in je handen van nou gelukkig was dit niet onder Trump, want hij is een ongeleid projectiel, of zijn er altijd wel mensen om een president heen die hem weerhouden voor bepaalde dingen? Aan de andere kant benoemt Biden nu ook dingen waar de Europese leiders niet blij mee zijn. En in dat verband moet ik ook even denken aan een uitspraak van Rob de Wijk in een van zijn boeken. Waarin hij schrijft dat China op het wereldtoneel Go speelt. Rusland schaak. En Amerika American football. En dat vind ik echt wel een tekenende vergelijking. Ik ben benieuwd of jullie hier iets over kunnen zeggen.
Ja. Goeie vraag hoor. En het speelt ook. Zullen we eerst even wat Trump zelf zegt? Hè? Want hij beantwoordt de vraag zelf. En hij zegt, het zou bij mij nooit gebeurd zijn.
Nee.
Dit is ondenkbaar dat met al die aanwijzingen die we hadden en ook de relatie die ik zelf met Poetin had, ik had het zover niet laten komen en ik had ook veel harder ingegrepen. Enfin, het was hem niet overkomen. Dus
Ik weet het niet. Ik bedoel, hij is er niet. Hij heeft geen invloed. Dus je kan achteraf allemaal mooie dingen gaan roepen. Onder mij was dit nooit gebeurd. Ik betwijfel die uitspraak. Ik weet wel dat Poetin in ieder geval heeft gewacht om te kijken wat er met Trump zou gebeuren. Wel of niet de herverkiezingen winnen. Want Trump, volgens mij, volgens de experts, was hard bezig om Amerika uit de NAVO te halen. Dat had hij misschien in de tweede termijn gedaan. Dus zou het nog makkelijker zijn geweest voor Poetin om Oekraïne binnen te vallen. Nogmaals, geruchten.
Ja,
maar niet door de minsten die dat roepen.
Ja, dat weet ik.
Heb jij er iets over gehoord?
Ik heb er iets over gehoord, maar ik geloof er geen bal van. Ik weet wel dat hij de NAVO lastig vond. Dat heeft hij ook vaak gezegd. En hij had twijfels. Dus hij moet je dan voor zo'n landje als Estland allemaal samen ten strijde trekken als dat wordt aangevallen. Maar dat heeft hij daarna ook wel weer teruggenomen, hoor. Dus ik vind dat we wat dat betreft wel erg hard aanpakken. Maar hij had... Kijk, het probleem met Trump was niet zozeer dat hij dat instrument NAVO onzin vond. Maar hij vond het feit dat de Amerikanen de grootste lasten dragen daarvan fout. En hij vond ook, en daar zit misschien
had
hij ook gelijk. En hij vond Europa een stelletje zeurende mensen die nooit van hun leven een beslissing nemen. Altijd alleen maar vergaderen.
En daarin heeft hij wel gelijk.
En daar had hij ook wel een punt. Dus het was niet
maar allemaal... ik zeg even over die NAVO. Dat zijn niet de minsten die dat riepen. En dat normaal, achteraf praten is altijd makkelijk. Of het waar was of niet, weet ik ook niet. Maar Poetin zal wel met argus ogen hebben gekeken naar die verkiezingen en pas daarna de beslissing hebben gemaakt, denk ik.
Dat zou kunnen.
Nou,
okay.
Over het boek trouwens, dat vind ik wel geestig, want ik heb inderdaad het gevoel dat de drie grootmachten, China, Rusland en Amerika, door elkaar heen spreken en niet met elkaar spreken, maar
spelen allemaal een ander spel. Ja.
Spelen, dat is goed verwoord en dat voel ik ook wel. Het is toch wel mooi beschreven, vind ik.
Dat heeft de grote Rob de Wijk toch maar weer mooi gezien. Ik heb nog één vraag van Sander Goerissen. We hebben de gemeenteraadsverkiezingen net achter de rug. Ook ik heb meegedaan. En daardoor zie je hoe lokale democratie levend is, ondanks de lage opkomst. Dus hij was klaarblijkelijk ergens kandidaat. Ik vraag me af hoe de lokale democratie is geregeld in de Verenigde Staten. Zijn de gemeentelijke campagnes daar ook zo actief als hier? Of speelt het meer op de achtergrond? En is de raad ook daar het hoogste orgaan, de gemeenteraad dus? Alvast dank. Ik kijk uit naar de wekelijkse aflevering. En dat vraagt Sander Goerissen. Nou...
Uit de serie The West Wing heb ik geleerd dat alle politiek lokaal is. Dus ook landelijk en internationale politiek begint lokaal. Ja, degelijk zijn de gemeentelijke verkiezingen lokaal van buitengewoon belang. Het is inderdaad waar dat maar een kwart opkomt dagen om daadwerkelijk ook te stemmen. Maar... daar begint het eigenlijk. Dus ik heb altijd het gevoel dat met de lokale verkiezingen... dat de basis is van hoe Amerikanen verder kijken.
Ja, en ze doen ook, die gemeentelijke campagnes zijn heel fel en heel actief.
En heel professioneel,
dus precies. Ja.
Wat ze niet hebben is geld. Ze kunnen dus niet geld uitgeven aan, laten we zeggen, peilingen. Zij moeten het ook van de peilingen hebben die CBS of de New York Times of de New York Post, waar zij mee komen.
Ja.
Dat is het grote verschil tussen een landelijke campagne of een staatscampagne en een lokale campagne. Is het geld.
Ja.
Heb ik het geld om een reclame te doen op radio? Of op de lokale kanaal op de televisie? Daar gaat het eigenlijk om. Maar het is bloedserieus. Het is een bloedsport, zoals ik dat noem. Buitengewoon professioneel.
Ja,
maar inderdaad, het is maar... soms heb je maar 20% van de bevolking die opkomt dagen. Maar dat zijn wel de fanatiekelingen. En ik zeg steeds, dat is de grassroots element van... wat er later gaat komen. Dus ik vind het leuk om te zien en ook leuk om mee te maken.
En ja, ook in elke democratie is het parlement het hoogste orgaan. Dus de gemeenteraad is ook in gemeentes in Amerika de baas. Net zo hoort het ook. Toch?
Ja, absoluut. En ik, je ziet het ook met de, laten we zeggen, de verkiezingen. De verkiezingsstrijd om burgemeester in een stad zoals New York. Oké, dan is het maar New York en de burgemeester. Maar er wordt wel veel aandacht aan besteed. En ik merk toch dat ook in lokale verkiezingen à la pakweg in Westchester en buiten de buurt van New York, dat wordt gevolgd, dat wordt gerapporteerd. Je ziet er verhalen over. Het is niet niks. Maar de meeste mensen die zeggen, ik kom wel opdagen één keer in de 4 jaar met de grote presidentsverkiezingen. En dan is het nog maar amper 60%.
Ja.
Dus wie zei ook alweer, you deserve the leader that you choose. Wie je
verdient de leider die je hebt.
Je verdient de leider. Was dat Churchill? Nou, in ieder geval, de lage opkomst in Amerika, daar zijn ze wel berucht in. En het is en blijft jammer. Maar degene die meedoen, die doen echt mee.
Oké, nou dat was hem. En dat was dus ook de Amerika-podcast. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, kan dat ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRDeWereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp 0628135020. En welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst.
Ja, en eens per maand reiken wij een Amerika-podcast koffiebeker uit aan de luisteraar met de leukste, meest originele vraag. Mag natuurlijk complimenteus zijn, maar kritiek stellen we ook op prijs. Op de beker staat een prachtige tekening van de illustrator Erik Koelen, een fan van de podcast, speciaal voor ons gemaakt.
Elke week nomineren we een kandidaat en één keer in de maand kiezen we uit de genomineerde een winnaar. Het is mijn beurt om een luisteraar te noemen. Vorige week deed jij dat. Voor de Amerika-podcast Koffiebeker. Ik nomineer Peter van Walsum met zijn vragen over Johnsons beëdiging. Dat vond ik echt een geweldig interessante en ook echt historisch belangrijke, leuke, relevante vraag. Vertelt een heleboel over dit land, Amerika.
Ja, en bovendien moest ik er even induiken over hoe dat allemaal weer zat. Dus ik vond het leuk om allemaal terug te lezen. Peter, gefeliciteerd met je nominatie.
En tenslotte, laat ons weten hoe je naar ons luistert en waar. Voor nu, dank voor het luisteren. Volgende week is Jan weer terug. Tot volgende week.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.